Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, je begint niet al te lachen.
Ja, ik zie een glimlach van oor tot oor, Tony. Wat ben je toch blij, man?
Ja, ja, kijk, de luisteraars hebben dat niet in de gaten gehad. Want die horen ons gewoon elke week. Maar wij hebben in een maand of 3,5 geen podcast opgenomen.
Nee, ja, nee. Ik moest gewoon opnieuw de weg vragen hier naartoe. Zelfs mijn navigatiesysteem was gedateerd geraakt.
Ja, snap ik, ja. Ja, we hadden de hele voorraad in de voren opgenomen.
Ja.
Om even een keer een lekkere sabbatical te nemen. En zonder dat dat op zou vallen. Maar het is wel even weer, het is wel weer wennen.
Ja, maar ik moet je zeggen, we zijn nog geen minuut verder of ik ben er alweer helemaal klaar voor.
Ja, nu al. Ja, je hebt ook gewoon op de rand van het bed zitten wachten totdat die 3 maanden voorbij waren.
Sterker nog, ik ben niet eens naar bed gegaan.
Nee. Nou ja. Nou ja, het is fijn. Het is toch 3 maanden. Het is fijn dat je er nog bent. Dat weten we natuurlijk niet.
Nee. We gaan het hebben over een soort van vergankelijkheid en op een hoge leeftijd nog vitaal blijven.
Ja.
Dus ja, dat sluit wel een beetje aan van ik ben blij dat je er nog bent.
Ja, zeker. Dus nieuwe reeks, nieuwe kansen. Ja. We gaan natuurlijk niet al te ver afwijken van het format. Podcast gaat door. We hebben echt wel behoorlijke paniek in de wereld gebracht toen we zeiden, we gaan ermee stoppen. Klein beetje teaser natuurlijk, klein beetje marketing, omdat we de aandacht wilden vestigen op het feit dat we met BreinTV zijn gestopt destijds.
Ja.
Maar de podcast gaat gewoon door. Maar we gaan wel een klein beetje wat aanpassen.
Ja, we gaan onder andere werken met rubriekjes.
Ja.
Want we willen het toch nog een klein beetje interactiever maken. Mm-hmm. Want je kunt natuurlijk heel passief luisteren. We krijgen heel vaak reacties van mensen. Oh, het is zo waardevol en ik krijg zulke mooie inzichten. Maar alleen met inzichten, dan kom je er niet mee. Mm. Want ik zeg altijd, action is the language of the universe. Mm. En dat kan ook in het Nederlands.
Ik kom er ook niet met inzichten.
In beweging komen is natuurlijk de taal van het universum. Met andere woorden, ja, het gaat pas tellen als je er ook echt iets mee gaat doen. Dus een van de rubrieken is groeigeluk.
Oh ja.
Hebben we maar eventjes bedacht.
Ja.
En dan krijg je een opdrachtje mee. Dus wanneer je naar ons luistert en je denkt, oh ja, dat is toch wel een interessant onderwerp. Maar ik wil er ook graag iets mee doen. Maar waar ga ik dan mee beginnen? Wat wordt dan een eerste stap? En daar gaan we je mee helpen met die eerste stap.
Ja.
Dat is één rubriek. En dan hebben we ook nog een rubriek die gaat over een bekrachtigende vraag. Ik heb zelf altijd gemerkt in mijn leven, ook bij mijn cliënten en bij mijn medewerkers, dat dat altijd heel goed werkt. Een positief geformuleerde vraag. Ook weer rondom dit onderwerp.
Mm-hmm.
Ja, en dan geldt ook weer hetzelfde. Als je een vraag stelt, dan gaat je brein lekker actief worden en gaat op zoek naar antwoorden. En daar willen we je hebben, in actie.
Ja, dan weet je het wel goed te verkopen. Ja, ja, en dat is nog maar het begin, hè? Want we willen nog wat meer rubrieken verzinnen, maar dat hadden we eigenlijk pas voor een nieuwe ronde bedacht. Ja, nu deze twee alvast. Dus we gaan maar gewoon een beetje grow as you go. En dan nemen we luisteraars gewoon mee in ons creatieve proces.
Ja.
Dat gaan we aanpassen. En we gaan even experimenteren met, dat is misschien minder leuk nieuws, maar met een lagere frequentie.
Ja.
Om te kijken of het één keer in de 2 weken voor ons net zo leuk zou zijn als 1 keer in de week.
Een lagere frequentie.
Ja, ik had het snel even uitgerekend. Ik ben nooit zo'n held met het telraam geweest. Maar dat als wij 2 keer, 1 keer per 2 weken gaan, dat als dat ongeveer de helft van het werk zou schelen.
Nee, dat meen je niet. Ja? Oké. Nou ja, dan je kunt vertraagd afluisteren. Dat is een suggestie die we dan kunnen geven. Of een aflevering nog een keer opnieuw luisteren. Volgens mij staan er iets van 180 online inmiddels.
Ja, ja.
Er zit er altijd wel een bij die je nog opnieuw kunt luisteren. Maar ben je helemaal op zoek naar de allernieuwste? Die hebben wij natuurlijk ook. Die staat bovenaan. En die kun je ook in de week dat wij dan niet lanceren, een nieuwe podcast online zetten. Ja, dan kun je altijd nog even opnieuw luisteren.
Ja, zeker. Nou ja, dat is het huishoudelijke, het praktische. We gaan lekker naar het onderwerp van vandaag. Want we gaan het inderdaad hebben over de vergankelijkheid of het vitaal oud worden. En dat is ook wel handig, denk ik. Hè? Als je nu straks 2 keer zo lang moet wachten op podcasten van ons, dan gaat het allemaal 2 keer zo lang duren. Gaan we maar beter oud worden.
Ja.
En we zijn nog lang niet klaar. Hè? Jij zei net met inzichten ben je er niet alleen maar. Maar bij ons is in ieder geval het einde nog niet inzicht,
nee,
dacht ik.
Nee,
gelukkig niet. Dus we gaan gewoon lekker door.
Nee. Ja, nou ja, ik werd eigenlijk op dit onderwerp nog weer eens keer gewezen doordat ik op een veteranendiner was. En dat was echt wel een hele bijzondere ervaring. Want het is alweer heel lang geleden, de Tweede Wereldoorlog. En ik zat dus met veteranen aan tafel die nog meegevochten hebben op de stranden van Normandië die mee hebben geholpen aan de bevrijding van Europa. En de jongste was 96 jaar. Nou ja, de oplettende luisteraar weet misschien inmiddels al dat ik ook een boek heb geschreven, De Levenscode. En dat gaat dan ook over vitale ouderen. En ja, daar heb ik al enorm van genoten met het schrijven en alle interviews van al die vitale ouderen. En daar zijn ook ja, de 6 kenmerken uitgekomen, of de 6 pijlers die nodig zijn om in ieder geval vitaal oud te kunnen worden. Mm-hmm. Nou ja, dan gaat het niet alleen maar over de kwantiteit natuurlijk van tijd, maar ook kwaliteit. Maar ja, ik heb toch wel weer echt een hele bijzondere ontdekking gedaan bij die veteranen.
Ja, brand los. Want dus de jongste is 96, de oudste, weet je dat ook nog?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel, maar dat was 2 weken daarvoor nog met iemand gesproken, die was 102.
Oh ja.
Die woonde nog op zichzelf. Ja, zijn dochter kwam af en toe even kijken voor de huishoudelijke dingetjes. Maar voor de rest nog heel helder en kon nog prima functioneren. Ja, en dat is zo apart om dat mee te maken. Een van de dingen die me is opgevallen, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is het plezier in hun ogen. Ik zei in het voorgesprekje al tegen jou, ja, de Toon Hermans ogen noem ik ze altijd. Ja. Een beetje ondeugend, speels. Mm-hmm. En en misschien moet ik eerst aangeven, ik was 3 jaar geleden was ik ook op dat veteranendiner. En ja, toen waren er nog iets van 33 veteranen uit Amerika en uit Canada en uit Engeland, ook Nederland. Nu waren er ook veteranen uit Oost-Indië, hè, want die hebben natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt op hun manier. En nu waren er nog maar 16.
Wow.
Dus ja, dat gaat natuurlijk nu in een heel rap tempo naar beneden, helaas. Maar dat is ook de realiteit.
Dat is eigenlijk misschien dan wel het eerste inzicht. Hè? Dat gewoon van die generatie zijn er nog maar een heel paar mensen.
Ja.
Die kan je nu nog spreken, zeg maar. Dat gaat natuurlijk niet zo heel lang meer duren voordat dat echt helemaal, dat de laatste persoon die het echt heeft meegemaakt, dat die er niet meer is.
Nee, en dat raakte mij ook. Want ja, ik denk, ja, dit zijn interactieve, levende geschiedenisboeken.
Ja.
Hè, waar wij films over kijken of boeken over lezen. Ja, dat zat daar gewoon fysiek nog aanwezig te zijn. En ze waren er ook met hun verhalen. Ja, en dat weet je ook wel. Dat ken je ook wel. Als je een boek leest, dan vul je dat op je eigen manier in. Maar wanneer je echt met die mensen aan tafel zit, dat is zo anders. Dat is zo tastbaar ook. Mm-hmm. En bij iedere veteraan, daar zat er nog een begeleider bij. Sommigen hadden dat ook echt wel nodig, want die kwamen in een rolstoel of in een met een looprekje binnen.
Oh ja, allemaal klittenbandschoenen. Geen veter meer aan. Nee. Oh ja, jammer, die verpest ik nu. Er zat geen veter aan, wou ik zeggen.
Nee. Heb je echt over nagedacht of niet?
Nee, ik kwam nu net, maar daarom ging ik ook fout.
Nou ja, geen veter aan. Nee, wat was er nog meer? Ja, er waren er met een rolstoel, maar er waren er ook eentje van 100. Die was nog aan het dansen, echt. Oh. Er zat een soort brassband erbij. En en ik aanschouw dat dan met mijn onderzoekende blik. Mm. Ik denk, wat is hier nou echt aan de hand? Zie ik een soort grote gemeenschappelijke deler? Mm. Nou, is dat door dat onderzoek wat ik gedaan heb voor mijn boek, De Levenscode, is dat, heb ik natuurlijk al een aantal kenmerken teruggezien. En de allerbelangrijkste is passie en bezieling. Mm. En dat zag ik ook bij deze mensen. Wat ik dan doe, als ik een oudere tegenkom, dan ga ik altijd een vraag stellen. Ja. Want ik voel me altijd zo uitgenodigd om daar maar gewoon op af te stappen.
Ja.
En aan en deze weten.
Het zit ook om een praatje verlegen natuurlijk.
Ja, die zijn altijd blij dat ze nog, als ze je nog kunnen horen. Want de veteraan waar ik het laatste gesprek mee heb gehad, die was echt behoorlijk doof geworden. Eerst al door de bombardementen op Londen, waar die toen woonde.
Ja.
Toen zeg maar door alle granaten op het strand van Normandië. En later is hij gevangen genomen, krijgsgevangenen. En heeft hij in de kolenmijnen van Polen moeten werken. En daar waren ook weer explosies om die mijnen zeg maar te exploreren. Dus hij was redelijk doof. Maar een van de dingen die al opvielen was dat hij vertelde dus dat hij gevlucht was uiteindelijk uit die mijnen. En van Polen te voet terug was gelopen naar Nederland. Nou, dat is echt, dat is meer dan 2000 kilometer volgens mij.
Ja.
Wow. En hij zat daar, weet je, 96 jaar. En toen vroeg ik aan hem, what's the reason of your high age? En toen moest hij lachen. En toen zei hij, stay as far as possible away from women, zei
ja.
hij.
Oh ja, ja.
Maar hij had al van die glimoogjes. En er kwam een serveerster voorbij. En wij, en zeker in deze tijd zou het niet meer kunnen. Maar hij tikte zo tegen haar billen aan. En toen gaf hij zo'n gebaar, eventjes aan zijn ooglid trekken. Zo van, zo, die heb ik weer te pakken. en hij schaterlachte. Nou, en dit is wat ik wel als grote gemeenschappelijke delen zie bij...
Jij doet dit ook altijd.
Ik doe... Nee, niet meer.
Gewoon om oud te worden.
Sinds die MeToo kan dat echt niet meer. Hm. Nee, daarvoor deed ik trouwens ook niet...
Nee, je moet ook net durven natuurlijk.
Ja, niet in het openbaar. Ja. Ja, en die speelsheid, die humor, dat relativerende. En ja, ik zat ook nog tegenover een paar generaals van het Amerikaanse leger. Die kwamen van de ambassade, Amerikaanse ambassade. Die zaten ook aan tafel. En toen vroeg ik aan een van die generaals, die bleek ook psycholoog te zijn. Die zei van, goh, maar wat merk je nu als je kijkt naar deze generatie van ouderen ten opzichte van de mensen die je nu moet recruteren? Mm-hmm. En toen zei hij van, ik merk dat de jongeren veel minder weerstand hebben. Zowel geen fysieke weerstand meer hebben als geen mentale weerstand meer hebben. Hij zegt, het is voor ons echt een hele klus om nog mensen door een selectie te krijgen. Want ja, op een of andere manier is die resilience, hè, zo noemde hij dat dan, die mentale weerbaarheid, die is onvoldoende aanwezig om überhaupt in oorlogssituaties te kunnen functioneren.
Oh, wow. Dat is ook ergens wel schokkend natuurlijk.
Ja.
Kijk, ergens is het natuurlijk goed dat er geen dingen als dienstplicht meer zijn. En het is hartstikke goed dat wij in ieder geval niet te maken hebben met de oorlog. Ook al is dat er nog wel. Want je hebt het te maken met mensen die in het leger zitten, die daadwerkelijk aan het front zijn geweest met alle posttraumatische stress en alle vreselijke ellendige dingen die daar aan die kant zitten. Maar het positieve stuk van een dienstplicht of van dat soort uitdagingen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, dat je daar wel weerstand van opbouwt.
Ja.
Ja, daar moeten we ook even een keer een podcast over opnemen. Over hoe je dan mentale weerstand kan bouwen.
Ja, ja, dat lijkt me inderdaad ook wel een heel interessante.
Dat straks doen.
Ja, juist. Dan moet die mensen weer 2 weken op wachten. Maar ja, en toen dacht ik ook, hoe is het mogelijk dat zo'n man, waar ik dan mee aan tafel zat, 96 jaar, onder de meest erbarmelijke omstandigheden, waar ik echt nog geen voorstelling van kan maken, dat probeer ik dan wel, maar... Ja, weet je, dat raakt de werkelijkheid natuurlijk op geen enkele manier. Die man die daar zo blij, zo met zoveel plezier en zoveel humor, relativeringsvermogen, speels zit. En ik stelde diezelfde vraag aan zijn begeleidster. En ik zeg gewoon, goh, je bent al een hele tijd, hij wordt dan nog wel een soort van thuis, krijgt hij een soort huishoudelijke hulp en koken. En zij zegt, nou, ik werk nu 10 jaar bij en met hem. En wat me opvalt, hij is altijd kind gebleven. Mm. Hij heeft de spontaniteit van het kind, dat leeft volop in hem. Mm. En nou ja, misschien komt hier dan al gelijk het rubriekje voorbij.
Ja.
Van het groeigeluk. Mm-hmm. Is wanneer je nu is gaat kijken naar mensen in je omgeving die op een hoge leeftijd nog vitaal zijn. Ja, wat herken je dat? Zie je dat die mensen die dan nog vitaal zijn en vol in het leven staan, veel energie hebben, heel vitaal zijn, zie je dat dan terug? Mm-hmm. Dat plezier en dat gemak en die speelsheid als kind, wat ze dan nog in zich hebben. Mm-hmm. Ja, en dan zul je zien, als je erop gaat letten, dan ga je het ook steeds meer herkennen.
Ja, ja. Nou ja, dat, jij zei dat net, van hè, dat die veteraan had gezegd van stay as far away as possible from women. Mm. Het is grappig, want ik was ook even onderzoek gaan doen naar de oudste mensen ter wereld en interviews met oude mensen. En dat is zo'n beroemd interview met zo'n Engelse dame, volgens mij Jessie Galan.
Yeah.
En die had het tegenovergestelde gezegd van mijn geheim tot oud worden. Die was toen 108 tijdens dat interview. Was
okay.
Ik heb mijn hele leven mannen gemeden. Mm. Want bij mannen daar zit alle stress.
Ja. Oh, ja.
Dus, maar ik weet niet of dat nou de beste boodschap is voor mannen om bij vrouwen uit de buurt te blijven en voor vrouwen om bij mannen uit de buurt te blijven.
Nee, ik weet het niet. Misschien is het toeval. Kijk, Ze hebben ook onderzoek gedaan naar beroepsgroepen. En welke beroepsgroepen dat de grootste, hoogste levensverwachting hebben. Mm-hmm. Ja, en dat blijken wel dominees en pastoors te zijn. Die hebben de hoogste levensverwachting. Mm-hmm. Nou, misschien omdat het leven dan, ik weet niet tegenwoordig hoor, maar toch nog een bepaalde vorm van eenvoud heeft. Verbinding hebben met het religieuze, met het hogere, met een spiritueel mm-hmm. doel. En misschien ook echt wel minder stress ook.
Ja.
Want ik kan van jou de vraag verwachten, maar ik ga hem zelf al stellen. Van ja, wat is dan de beroepsgroep waar de grootste kans is om vroegtijdig te komen overlijden? En
ondernemer?
Ja, dat zou zo
online marketeer.
Ja, nog erger. Nee, dat zijn kasteleins en journalisten.
Oh.
En nou ja, met name bij journalisten kan ik me wel voorstellen. En ook bij koks en alles wat in de horeca werkt, dat daar ongelooflijk veel stress zit. Ja, tegenwoordig bijna overal, hè, in ieder risicoberoep of ieder zorgberoep zit ongelooflijk veel stress ook. Mensen niet het vermogen hebben om met de situatie om te kunnen gaan. De druk gewoon echt te hoog is. Maar ja, dat viel me wel op. Dus ja, blijkbaar, als ik dat samenvat van die vitale ouderen, dan wat me sowieso is opgevallen, blijkbaar heeft hij in eerste instantie al op een hele jonge leeftijd, want volgens mij was hij 18 of 19 toen hij in Normandië aan land kwam. Mm-hmm. Ja, in een hel heeft geleefd. Zo'n keiharde reality check heeft gehaald van wow, dit zo erg kan het leven zijn. En dat alles wat daarna komt alleen maar mee kan vallen.
Ja.
En dat, ik merk dat zelf ook wel. Ik doe dat zelf ook wel. Dat ik af en toe mezelf in extreme omstandigheden breng. Zodat daarna denk van, oh ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Als ik naar de Efteling ga bijvoorbeeld.
Ja, of de komende 10 jaar heb je dan geen uitdagingen meer in je leven.
Dan zeg ik tegen mijn kinderen, ik zeg, wat is de meest heftige attractie? Dat is de Baron. Ja, en dan ga je 42 meter loodrecht naar beneden. Mm. Nou, dan zeg ik tegen mijn kinderen, oké, zet me maar in het voorste karretje.
Ja.
En die wil ik als eerste attractie doen. En alles wat daarna komt, valt mee. En dat zo ervaar ik het wel.
Ja, maar dan ga je wel inderdaad gewoon weerbaarheid trainen. Of gewoon een bepaalde, ja, ik weet niet echt het Nederlandse woord, threshold. Weet je het Nederlandse woord?
Drempel.
Drempel. Ja. Ja, maar het heeft net een iets andere betekenis. Een soort van threshold voor stress opbouwen. Van, dat je, als je hele leven...
Ja. Een buffertje.
Een buffer, ja. Ja. Is dat wel een Nederlands woord?
Lekkere buffer van me. Ja, helemaal lekker woord.
Ja, lekker buffer. Ja, maar ja, als je je hele leven inderdaad geen weerstand hebt. Het is wel bijzonder als je dat verhaal vertelt van wat zo'n man mee heeft gemaakt. Met bombardementen in Londen. Bombardementen of granaten op het strand. Dan nog gevangen genomen worden. Van Polen naar Nederland terug moeten lopen. Kan je dat bijna niet voorstellen dat nog maar minder dan 80 jaar geleden is. En als je dat vergelijkt met de generatie die we nu hebben, wat ze nu de pechgeneratie noemen, of de uitdaging, de crisis die wij moeten meemaken, zoals bijvoorbeeld een coronacrisis, waar je af en toe gedwongen wordt om thuis te zitten voor de televisie. Weet dat een beetje een cliché is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk bijna niet met elkaar te vergelijken. Nee. En ik denk, als je dat zo'n extreem iets mee hebt gemaakt, dan is alles wat daarna gekomen is, voelt dan inderdaad een beetje als een lachetje. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daarna, afgezien van de posttraumatische stress, dat je wel heel erg optimistisch door het leven gaat. En dat je heel erg kan genieten van ieder moment.
Ja.
Ik heb dat, mag je absoluut niet met elkaar vergelijken, maar een beetje het gevoel was toen ik met Wim Hof naar Polen ging. Heel lang geleden alweer, 2014. Maar toen gingen we met de Iceman naar Polen en hij had niet echt een programma. Dus hij deed maar wat. Mm-hmm. En daar werd ik heel onrustig van. En ik had zoiets van, ja, die man die zwemt onder het poolijs en die klimt bergen en ik weet niet wat, die allemaal doet. En hij had nog steeds allemaal wilde plannen. Maar die was hij dan ook een paar seconden later weer vergeten. Dus wij zaten daar met het idee van, ja, waarschijnlijk gaan we allemaal hele spannende dingen doen, maar we weten niet wat. En ook niet op welk moment.
Ja.
En dan zei hij weer van, ja, kom, we gaan deze week een marathon lopen door de sneeuw. Dan had ik dat al helemaal in mijn hoofd van, nou, hoe gaan we dat dan doen? En dan was hij het alweer vergeten. Dus na een paar dagen had je zoiets van, zolang ik hier binnen op de bank zit met een kop koffie, dan is de wereld klein en veilig. En dan is het leven, goed. En dan ga je heel erg genieten van het moment. En als je inderdaad iets heel heftigs hebt gedaan, en het viel dan achteraf mee, dan komt er een soort van optimisme in je. Dat je denkt van, nou, nu zal het hierna allemaal wel meevallen. En ik denk dat als je dat je hele leven hebt, dat optimisme, dat dat best wel eens bij zou kunnen dragen aan je levensverwachting.
Ja. Nou, het is allemaal niet super hard wetenschappelijk. En het is empirisch onderzoek wat ik zelf gedaan heb voor mijn boek. En natuurlijk, we kennen de blue zones, de blauwe zones. Daar is wel een boek over geschreven. Van die mensen die op een hoge leeftijd nog vitaal zijn in andere landen. Zoals Okinawa, Japan en Loma Linda in Californië. En Costa Rica, Ikaria, Griekenland. Ja, dat zijn ook van die plekken waar blijkbaar mensen... Ja, echt op een hoge leeftijd nog vitaal zijn. Zonder reuma, zonder hart- en vaatziekten, zonder diabetes. En natuurlijk helpt voeding ook mee, helpt beweging ook mee. Dat zijn allemaal dingen die op zich prima werken. Moet je ook echt doen. Mm-hmm. Maar als je denkt dat je het redt met alleen maar op een worteltje te knagen en dat weg te spoelen met een groene smoothie. Mm-hmm. Ja, dan is er echt wel meer aan de hand. Het is met name die mentale veerkracht die mensen ontwikkelen. Die uiteindelijk ook helpt of bijdraagt. Uiteindelijk zal er ook zeker een genetische component zijn. Mm-hmm. Maar ja, als je dan ziet in datzelfde gezin waar mensen onder dezelfde omstandigheden zijn geboren. Mm-hmm. Met grotendeels hetzelfde DNA. Dat je toch ziet dat de een vroegtijdig overlijdt en de ander eigenlijk een veel hogere levensverwachting heeft. En als je daar dan op in gaat zoomen, wat is er dan werkelijk anders? Dan zijn dat wel de elementen. Dat mensen weten waar ze voor gaan. Dat ze werkelijk zingeving hebben in hun leven. Mm-hmm. Of, zoals in dit geval met deze man en deze mannen die ik in het verleden heb geïnterviewd bij dat veteranendiner. Ja, is het toch wel een heel hoge mate van relativering. Mm. Het is allemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld als dat we het maken. Mm-hmm. Dus ook daardoor veel minder stress hebben. Mm. En dat zou ook wel... Ja, een andere rubriekje kunnen zijn. De bekrachtigende vraag.
Ja.
En misschien kun je hem noteren. En anders onthouden. Oh. Nee, maar dat is voor de luisteraar.
Oh, nee. Ja, nee.
Ja,
Tony, kan nu niet.
Ik zeg dan, Tony, het kan gewoon, laat maar even gaan.
Ik was even ingedommeld, maar ja. Even wakker.
Ja, dat heb je als je wat ouder wordt. Dan heb je dan ga je nog wel snel indommelen.
Ja.
Nee, maar
geen stress.
Een vraag die je zelf zou kunnen stellen is van, wat zou ik zelf kunnen doen nu om het kind in mezelf levend te houden? Mm-hmm. Welke actie zou daarbij horen dan?
Ja.
En ja, het eerste wat in me opkomt is bijvoorbeeld te gaan dansen of ondersteboven in de klimrek gaan hangen. En, ja, wat zou jij doen?
Hoe ik het kind in mezelf zou bekrachtigen?
Ja, nee, niet bekrachtigen.
Dat zei je toch?
De ruimte gaat geven.
De ruimte.
Nee, het is een bekrachtigende vraag.
Oh, wauw.
Ja.
Ja, ik zit helemaal vast nu. Ja. Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik zit helemaal dan terug te denken aan Toon Hermans, inderdaad, die het daarover had. En die ook op hoge leeftijd zei van ja, ik ben een dolend kind. Met van die pretogen.
Ja.
En dat was inderdaad al het grote geheim. Ik denk, ja, het kind in mezelf losmaken.
Ja.
Dat betekent dat je in het hier en nu bent en niet meer bezig bent met de consequenties van... wat je doet.
Ja.
Weet ik eigenlijk niet. Wat zou jij doen als je mij zou zijn?
Ja, dat is wel... Dat
ja, snap me. Feest nou. Vlag uit, maar...
Ja, zoals ik jou al een beetje ken, is denk ik... Jij kunt enorm genieten van cabaretiers. Dat is echt wel... Daar word je echt een soort blij van. En die hebben dat vaak ook. Daar zit zoveel spontaniteit in en ongeremdheid. Provocerend ook. Mm-hmm. Als je alleen al één uitzending zou kijken of luisteren van een favoriet cabaretier, dan komt er ook iets los van dat onbevangene, dat niet dat traditionele of het is dat het geen concept heeft, dat het gewoon lekker onconventioneel is. Mm-hmm. Ja, dat.
Oh, nou dat valt wel mee.
Ja,
Alleen maar naar iemand anders te gaan kijken die zich als een kind opstelt.
Ja, maar als je daar verbonden mee voelt, dan is het ook iets wat er in jou raakt. Dus daar hoef je niet zo ingewikkeld over te doen.
Ja, maar oké, ik ga er ook over nadenken. Kom ik op terug. Want het is wel de bedoeling dat je zeg maar het vrolijke kind hier maakt. Je moet niet zeg maar iets verzinnen dat je als een klein kind gaat gedragen.
Als je dat te weinig gedaan hebt, dan zou ik dat van harte aanbevelen. Dus dan zou ik gewoon in stampvoetend in de supermarkt gaan liggen. Ik wil nu een ijsje en kijken wat er gebeurt.
Ja, oké.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, gewoon. Het is toch heerlijk om iets wat je misschien net iets te weinig hebt uitgeleefd in je leven, om dat nu alsnog te doen.
Ja, soms is het wel zonde. Hè? Dat sluit zo mee af. Maar Ik loop wel eens in de supermarkt. Heel af en toe nog, doe ik dat nog eens een enkele keer.
Ja.
En dan loop je door die snoepgang. Hè? En dan denk ik van, oh, als ik hier toch, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden, met mijn huidige autonomie en mijn huidige budget had gelopen, dan was ik helemaal losgegaan in deze gang.
Ja.
Maar nu zitten natuurlijk allemaal gedachten van, ja, ik vind, je wordt er misselijk van, dat is niet goed voor mijn gezondheid. Mm. Dan lig ik straks te slapen op de bank. Dus dan loop je er maar doorheen en dan neem je überhaupt niet iets mee. Laat staan dat je alles meeneemt en een hele kar voor honderden euro's aan winegums meeneemt, bij wijze van.
Ja, en gaan ze dan weer uitdelen, bijvoorbeeld. Of ja, als dat spontaan in je opkomt, ik zou het doen.
Ja, nou, misschien gaan we toch een paar van dat soort jeugdfantasieën nog even uitleven.
Nou ja, dat was de opdracht. Hoe gaan we het afsluiten, Tony? Deze nieuwe podcast.
Ja, ik weet niet. Jij hebt deze rubrieken bedacht. Ik denk dat het wel goed is om af te sluiten met de bekrachtigende vraag.
Ja.
Ja, dat heb je nu gedaan. Maar herhaal hem nog één keer en dan laat het daarbij.
Ja, wat zou ik nu kunnen doen om het kind in mezelf meer vrij te laten?
Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.